Amen. De slide gevonden, Jan Olaf. Ik moet even zitten. Als je piano speelt en je doet het staande, dan sta je eigenlijk altijd op één been. Moet je ook eens proberen. Uiteindelijk went het wel, hoor. Soms krijg je vragen. Zit je op een verjaardag en dan is er zo iemand die stelt even een vraag. De boom van kennis van goed en kwaad. Waarom stond die in de hof? Bram die vroeg het en ongelukkigerwijs is die nu bezig met de kinderen. Dus hij zal het later na moeten luisteren. Maar dat is niet zomaar een vraag die je eventjes beantwoordt. Zo van, ja, God wilde geen marionetten, dus hij had ons gewoon een keuze gegeven. Zo. Dat is wel een antwoord, maar ik dacht, dat zo simpel kan het niet zijn. En zo simpel is het ook niet. En hoe langer je erover nadenkt, hoe ingewikkelder het wordt. Ik pretendeer ook niet het antwoord te hebben. Maar ik heb wel allerlei dingen ontdekt. Waarvan ik dacht, ja, die kan ik jullie niet onthouden. En Bram ook niet, natuurlijk. En ik wil met jullie lezen. Dus beginnen we in Genesis 2 natuurlijk. Over die boom. Genesis 2 vers 8. En daarna springen we er wat door. God de Heer legde in het oosten, in Eden, een tuin aan. Daarin plaatste hij de mens die hij gemaakt had. En hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten, die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. Ga ik naar vers 15. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Het was een geweldige situatie waarin Adam en Eva zich bevonden. De eerste twee mensen. Ze hadden namelijk zekerheid. God was er. God kwam met Adam wandelen, staat er. Er was geen oordeel. Ze zouden niet sterven. Toen dacht ik erover na, zouden ze dan fouten kunnen maken? Zo van, sorry heer, maar alle appels zijn op. Zou de Heer misschien een beetje boos zijn van jongens, dat moet je niet meer doen. Maar er zou geen oordeel zijn. Er was vergeving. Mensen konden dus best wel domme dingen doen. Want zo zijn wij gemaakt, kennelijk. Nou, we zijn niet zo gemaakt, dat doen we. Maar slechte dingen, nee. Er was vrijheid. Ze konden van alles doen. En ze zouden nooit veroordeeld worden. Er was geen angst. God had alleen die boom in het midden gezet. Daar mag je niet van eten. Eigenlijk was het met de mens hetzelfde als met Jezus in de woestijn. Voordat ze van die boom gegeten hadden, want je weet natuurlijk wat er gaat gebeuren. Kon Jezus zondigen? Ja, hij was de Zoon van God, dus hij kon het eigenlijk niet. Maar als mens kon hij het wel. Konden Adam en Eva zondigen? Ja, maar ze deden het niet. Totdat. Want je kan niet zeggen dat ze niet konden zondigen, want dan konden ze natuurlijk ook niet van die boom gaan eten. Er zit dus van alles in dit verhaal. Hoe lang je erover nadenkt, hoe ingewikkelder het wordt. Waarom stond die boom daar? Die ene boom. Daar mocht je van eten. Boom des levens. En vlak daarna staat die andere boom. En dan zou je onherroepelijk sterven. Een oordeel. Ik lees verder, Genesis 3 vers 1. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van de boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Ze wist het goed. Vers 4. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden of als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk. En in de Statenvertaling staat daar begerenswaardig. Ze begeerde ze. Ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en ze at ervan. En ze gaf ook aan haar vrouw. Aan haar man, sorry. Ik kan niet zo goed voorlezen. Ze plukte er een paar van. En ze gaf ook aan haar man die bij haar was. En ook hij at ervan. Het zag er lekker uit. De kennis en als God te zijn, dat leek aanlokkelijk. Nou, is begeren, is dat fout? Kijk, dan kan ik gewoon aan Willem vragen, want Willem geeft antwoord. Hilbert? Allebei goed. Jacobus 1, staat een stukje over in de Bijbel. Gaat over beproeving, begeerte en verleiding. Onthoud dat goed, het woord begeren komt namelijk straks ook weer ergens terug. Gelukkig is de mens, Jacobus 1 vers 12, gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is die begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. Dus ga je op een begeerte in, dan komt daar een zonde van. Als je het verkeerde begeert. En is die zonde dan volgroeid? Heb je die dan voltooid eigenlijk? Dan zit daar een oordeel aan vast. Hè? Lekker positief. Beproeving gaat eigenlijk, waar God je inbrengt, een beproeving is eigenlijk het testen van iets wat je wel wil doen. Als je goed nadenkt over verleiding, dan is dat vaak iets wat je niet wil doen. Misschien zelfs ook wel wat je niet moet doen. Ik kan niet zeggen dat Robert mij kan verleiden om de hele zaal te stofzuigen bijvoorbeeld. Hij kan heel erg zijn best doen, maar het is gewoon niet verleidelijk genoeg. Ik wil het niet. Als je nou zegt, nou we doen er een flesje wijn bij. Hè, dan gaan we gezellig avondjes. Nou dan wordt het aanlokkelijk. Het moet iets zijn wat je wil. Deze boom was een beproeving. Die boom stond voor Gods woord. Die stond daar als een statement. Accepteer jij, Adam en Eva, God in jouw leven. Accepteer je het woord van God in je leven, Adam en Eva. Zo stond die boom daar. Als daar dan een beschrijving bij gezeten had van nou hier staat de boom, doe zoals je thuis doet. Doe alsof je thuis bent, dan had het niet gewerkt. Dat was te makkelijk aanvaarden. Met kinderen zou je al kunnen zeggen, nou, niet aan de koekjes komen. Ik heb een keer zo'n programma gezien over kleuters op zo'n school. Toen hadden ze ook iets neergezet, mochten ze niet aankomen. En toen ging de leraar de klas uit, raad eens wat er gebeurde. Nou, ik weet waar ze van afstammen. Inderdaad. En er stond zo'n camera op en dan was er eentje. die kon het gewoon niet laten. Dat was een stuk moeilijker. Begeren heeft te maken met willen. Accepteer je Gods woord of negeer je Gods woord? Ga je er tegenin of niet? Plat gezegd, heb je er gewoon scheid aan? Zeg je, nou, ik pluk gewoon die vrucht en ik eet het op. Of respecteer je God in je leven en blijf je eraf? God vraagt je, accepteer jij dat ik iets te zeggen heb in jouw leven? Want ook in jouw leven staat zo'n boom. Let maar op. Nou, we weten natuurlijk hoe het afliep, Genesis 3 vers 7. We lezen even verder. Ja. En toen gingen hun beide ogen open en ze merkten dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladen aan elkaar en maakten er lendenschotten van. Schorten van. En toen de mens en zijn vrouw de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich tussen de bomen. Eerst verstopten ze zich voor elkaar. Die bladeren. Ik heb flinke bladeren nodig gehad, denk ik. Werkte ook helemaal niet. Dat had God gelijk door, let maar op. En toen verstopte ze zich voor God. Maar God de Heer riep de mens. Waar ben je? Adam, waar ben je? En Adam antwoordde. Ik hoorde u in de tuin. En ik werd bang. Omdat ik naakt ben. En ik verborg me. Ik verstopte me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van die boom waarvan ik je verboden had te eten? De aarde werd vervloekt. De Heer voerde een oordeel uit. De slang werd vervloekt. Let op, de mens werd niet vervloekt. Er waren wel een aantal dingen die moeilijker werden. De verhouding tussen een man en een vrouw en het baren van kinderen. Er waren wel dingen over gezegd. Maar de mens werd niet vervloekt. Dat is geen vloek. Wat was dan het gevolg van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad? Nou, ze hadden kennis. Schuldgevoel, angst, schaamte, spijt. Ze verstopten zich. Wat wisten ze nog meer? Dat hadden we niet moeten doen, hadden we het maar nooit gedaan. Dat is ook kennis van goed en kwaad. Dat is wat ze gelijk ervaarden. Het andere gevolg was het oordeel. Ze zouden onherroepelijk sterven. Geen leven, geen vergeving, niet zoals het was. En lezen verder, Genesis 3 vers 22. Toen dacht de Heer, nu is de mens in ons gelijk geworden en heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Ja, maar ik heb die slide niet gemaakt, dus je moet even luisteren. Heb je geen Bijbel dan, Willem? Konijn met de koplamp. Blijven staren. Ja, nee, sorry, ik ben deze vergeten. Nu is de mens aan ons gelijk geworden. En nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Dat zei de Heer allemaal. Want als hij die zou eten, dan zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, moet je je voorstellen, weggejaagd staat er, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden een gerubs die heen en weer en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. God jaagde de mens weg, staat er in de NBV. Er zal in de Statenvertaling vast ook iets soortgelijks staan. Ja. Die levensboom die stond helemaal in Genesis in de Bijbel. Als je je boek hebt, helemaal eerste boek. Aan het einde komt hij ook weer voor. Het laatste boek, zelfs op de laatste bladzijde, staat ook die levensboom. Het is echt heel grappig. Er staat in de Bijbel in Openbaring. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Dat wordt tegen ons gezegd, tegen de gemeente. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken. En zij zullen de stad door de poorten binnengaan. Openbaring 22 vers 14. Levensboom in Genesis, levensboom in Openbaring. Daar moet een brug tussen zitten. En die is er ook. Er zullen vast meer zijn. Maar ik begin in Galaten 3. Laat maar zien, Johan Olaf. Ja, ik heb ook maar een plaatje van een brug weggegaan. Er is een brug tussen de levensboom helemaal aan het begin en de levensboom aan het eind. En ik hoop dat je het pakt. Galaten 3 vers 13. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Statenvertaling, hout hangt. In het Engels, tree. Kijk, dat is makkelijker. Het woord wat hier staat, het oorspronkelijke woord, en ik pretendeer er helemaal geen verstand van te hebben, maar met strongnummers kom je een heel eind. Hetzelfde woord voor levensboom in Openbaring wordt hier gebruikt voor paal of hout. Hetzelfde woord. Boom. Het Engels maakt het heel makkelijk. Dit is een citaat naar de andere kant van de brug in het Oude Testament, naar Deuteronomium 21. Ik zal het voorlezen, Deuteronomium 21 vers 22. Als iemand een misdrijf heeft gepleegd, waarop de doodstraf staat, en u hangt hem na de voltrekking van het vonnis aan een paal, dan moet u zijn lijk voor het einde van de dag begraven en daar niet 's nachts op laten hangen, want anders maakt u het land van de Heer uw God u als grondgebied geeft onrein. Opruimen dus. Want op een gehangene rust Gods vloek. In het Engels staat hier ook gewoon weer, in plaats van paal, boom. Kijk je naar het Hebreeuwse woord, is dit ook weer hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor boom van kennis van goed en kwaad en de levensboom. Hetzelfde woord. Dus er is een brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament door deze tekst eigenlijk, die twee levensbomen aan elkaar koppelt. Doe maar even het volgende plaatje. Je hebt een boom in Genesis, dan heb je die paal in Deuteronomium, dan heb je die paal in Galaten aan de andere kant en die wordt weer gelinkt aan die boom. Dat woord. En wij denken altijd dat overal kruis staat, maar dat is helemaal niet waar. Dat woord voor paal of boom wordt heel veel gebruikt ook door de apostelen in Handelingen. Er staat er in onze vertaling, de God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt nadat u hem had vermoord en aan een kruishout heeft gehangen. Dat staat bijvoorbeeld in Handelingen. Kruishout staat er dan, in plaats er staat geen kruis. Het woord kruis wordt wel gebruikt als martelwerktuig, maar als het gaat over het werk van de Heer, wordt heel vaak gesproken juist niet over het martelwerktuig, maar over de vervloeking aan die paal, aan die boom. Dus je hebt aan de ene kant de boom van kennis van goed en kwaad en de levensboom. En aan de andere kant binnen het paal en de levensboom. En die paal uit Galaten gaat over het kruis. In het midden van de Bijbel, wil je van de ene naar de andere kant, dan kom je langs het kruis. Het kruis kocht ons vrij van een vloek. Ik weet niet, wat is de volgende slide, Johan Olaf? Laat eens zien. Oh nee, oké, doe maar terug. In Galaten 3 staat, Jezus Christus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door ons voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een kruis hangt. Wat is die vloek? Welke vloek was dat? Als je dan daarvoor kijkt, dan staat er, maar een ieder die op de wet vertrouwt is vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven, staat er. Zo was het onder de wet. God had na de boom aan het volk Israël de wet gegeven. En als je de wet houdt, dan was dat goed, maar dan moest je wel alles doen. Alles. Als je niet alles deed, dan was je vervloekt. Zo staat het er. Het was een onmogelijke opdracht. Waarom was de wet dan gegeven als niemand de wet kon volbrengen? Als iedereen eigenlijk onder die vloek zou eindigen? Omdat er één iemand zou komen die de wet wel kon volbrengen. Hij werd als een rechtvaardige geofferd. Zonder de wet had Jezus Christus nooit het leven kunnen verdienen. Want je moet een meetlat hebben om rechtvaardig te kunnen zijn. Juist daarom werd hij gedood aan een paal. Het was niet eerlijk om hem te vervloeken. Want de Heer Jezus had niet gezondigd. Hij had niks fout gedaan. Hij was de enige die kon voldoen aan wie wat de wet voorschrijft zal leven. Wie wat de wet doet wat de wet voorschrijft zal leven. De Heer Jezus heeft dat voor ons gedaan. En toen werd hij toch gestraft. Hij werd vervloekt en hij zegt, ik neem het op me van alle mensen. Volgende slide. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde, en dan komt het weer, aan het kruishout opgedragen. Opdat wij dood door de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. De aarde werd vervloekt bij Adam en Eva. De slang werd vervloekt. De mens niet, terwijl die het wel verdiend had. En daarom werd Jezus vervloekt aan het kruis. In plaats van mij. In plaats van ons. En zo staat het kruis als een boom in jouw leven. Want het gaat weer over de kennis van goed en kwaad. Want als jij bij dat kruis komt, dan gaat het erom. Hoe zit het dan met jouw kennis van goed en kwaad? Weet je dat hij goed is en jij slecht? Wat doe je met dat kruis in je leven? Met deze boom? Laat je hem staan? Of zet je hem opzij? Accepteer je het kruis of schop je het om? Accepteer je Gods woord? Wat doe jij met die boom? God plaatst het kruis in jouw leven. En hij zegt, als je later in de hemel komt, dan mag je van die boom des levens plukken. Maar voordat je daar komt, zul je eerst iets met deze boom moeten doen. Met die boom van kennis van goed en kwaad, die het kruis dus kennelijk ook is. Geef jij toe dat je een zondaar bent. Want dan zul je eten, je zult moeten eten van deze boom, van dit kruis, om het om te draaien. Je draait terug, het kruis draait terug. Het is ook kennis van goed en kwaad. Het besef dat je een zondaar bent. En dat hij goed is. Hij die eraan hinkt. Het is niet de verboden vrucht, maar de geboden vrucht. Je moet eten om te overleven. Want dan zul je zeker niet sterven. Jezus die zei, ik kan er wel heen lopen. En je ziet het staan. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. En toen ze verder aten, staat in Matteüs 16, nam Jezus een brood, sprak de zegenbeden uit, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden, neem en eet. Dat is geen vraag. Neem en eet is een gebod. Het is een geboden vrucht. Neem en eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hen de beker met de woorden, drink hieruit. Allemaal, drink alle hieruit. Dit is mijn bloed en het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Het omdraaien van wat er gebeurd was. Het is een bevel en niet een vraag, neem en eet. Accepteer jij het offer van Christus aan het kruis? Begeer je de vrucht van Jezus, het avondmaal, zijn offer? Begeer je dat boven de verboden vrucht, boven alle andere dingen? Is Jezus jouw redder en jouw offer? Wil je eeuwig leven? Dan zegt Jezus, neem en eet. Doe het. En dan zal je een kind van God worden. Als je hem aanneemt. Als dat offer voor jou waar is. Dan ben je niet meer zo'n wandelvriend. Hè? Adam wandelde met God. Henoch wandelde met God. David schreef, ik ben een vriend van God. En ik ben een kind van God. Dat is toch wel even wat anders. Als je mag zeggen, ik ben zijn erfgenaam. Hij komt niet met mij wandelen. Het is veel meer. Alles wat er gebeurd is door de boom van kennis van goed en kwaad, door daarvan te eten, wordt weggenomen door het kruis. De vrucht van het kruis neemt weg het schuldgevoel, spijt, angst en schaamte. En het geeft eeuwig leven. Het maakt rechtvaardig. Geen oordeel. Je zult voorzeker niet sterven als je mijn lichaam eet. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik heb begeerd, grotelijks begeerd met u te eten. Hij nodigt uit. Doe dit telkens opnieuw, zegt hij. Doe het elke keer. Denk aan die boom. Denk wat ik gedaan heb. Denk aan hoe je gered werd. Wat doe je met die boom? Ik kan me voorstellen dat je hier zit en is dat allemaal echt waar? Dit is het moment dat je het kruis tegenkomt. Dat je een keus moet maken. Ik heb je zojuist verteld dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij naar de aarde kwam om voor jou te sterven. Accepteer je dat? Is het echt? Of laat je het gewoon hangen? Als Jezus zegt, hier is die boom. Hier is mijn lichaam, neem en eet. Wat doe je dan met het woord van God? Accepteer je dat? Accepteer ik Jezus of accepteer ik hem niet? En ik weet ook dat er mensen zijn die zeggen, is het wel voor mij? Ben ik wel goed genoeg? Bij jullie staat misschien die boom in je leven. Je hebt die boom helemaal niet verworpen. En toch speel je verstoppertje. Als de Heer zou komen, zou je je misschien verstoppen. Maar het kruis staat nog in je leven. Maar je twijfelt. Hij die komt, dat is de Heer Jezus. En die zoekt en die vindt jou ook als je verstopt. Hij roept, waar ben je? Net als bij Adam. Maar je hebt geen reden om je te verstoppen. Want je bent een kind van God. Jezus begeerde met ons te eten, met jou te eten. En wees gehoorzaam. Neem en eet.